En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tranen waarom? Tranen waarin? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste vrienden, broeders en zusters, openbaring, dat in het Grieks apocalyps, dat betekent letterlijk onthulling, ontsluiering. Stel u voor, in de oud-testamentische tijd, in de tijd van de Heer Jezus, een bruid en een bruidegom. Die bruidegom gaat in een feestoptocht met trommels en fluiten en triangels en harpen, al dansend door de smalle straatjes van de dorpjes en de steden naar het huis van de bruid met zijn vrienden en de vriend van de bruidegom, ik heb er wel eens over geprikt, om haar op te halen en mee te nemen naar zijn huis, weer met zo'n feestelijke optocht terug. Zij draagt een sluier. De hele dag tot het moment suprême daar is. Dan ligt hij haar sluier op en mag haar prachtig opgemaakte gezicht zien. Met allemaal make-up, dat was toen heel erg veel in die tijd. En haar glinsterende en hunkerende ogen. En onder luid applaus kust hij haar en dan werpen ze bloemetjes en ik geloof ook nog geld en zo. En dat is de diepste en oerbetekenis van het woord apocalyps, ontsluiering. Daar zit die oude Johannes, rond de 100 jaar, verbannen op dat eenzame eiland Patmos. En die krijgt daar visioenen, openbaringen, onthulleringen. God tilt als het ware de sluier op van de voleinding van deze wereld en haar geschiedenis. Alles van een geweldige beeldende kracht en een machtige schoonheid. En hij ziet hoe die geschiedenis van de wereld als het ware als een tapijt wordt opgerold en weggedaan. En als dan het doek van de tijd gevallen is en de geschiedenis aan het einde is gekomen, dan maakt dat vergankelijke bestaan waarin wij leven plaats voor het onvergankelijke. En het bewegelijke plaats voor het onbewegelijke. En het materiële plaats voor het geestelijke. En het geloven plaats voor aanschouwen. Dan ziet hij tot voor Gods troon. En op de puinhopen van die oude vergane wereld ziet hij de lichtstad met de parelpoorten neerdalen. Jesaja, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan ziet hij daar een schare die niemand tellen kan. De wereldkerk, de ecclesia, de verlosten van eeuwen uit alle geslachten, natiën en tongen. Daar zijn ook de Katwijkse gelovigen bij van alle tijden, die onlangs overleden en die eeuwen terug overleden. En hij ziet daar ook de Urkergelovigen. Die man die van de week zo plots 's nachts overboord geslagen is. En nooit meer weer omkwamen uit de golven. Ze zijn gehuld in witte feestgewaden. Statiekleding. En in de hand groene palmtakken. Waarom? Dat is het symbool van overwinning. Ze komen immers uit de strijd, staat op en strijden, de goede strijd, tot al wat God u vraagt bereid, ja. De strijd van het geloof. En ze luisteren in aandacht, zegt hij, naar het lied van de engelen. Allemaal geweldige beeldspraak, maar anders snappen we er niets van. God past zich aan in zijn openbaring aan ons menselijke denken en verstand tot en met ons lichaam toe. God doet ook net of hij ogen heeft en oren en voeten en handen, alsof hij een mens is. Ze dienen God dag en nacht. Wij zouden zeggen ze zijn in de hemel. Maar ja, wat is de hemel? Waar is de hemel? Hoe is de hemel? Ten diepste kunnen we daar slechts naar gissen. Het is ook niet onder woorden te brengen. Daar zijn geen woorden voor. En het is misschien het beste voor te stellen als gewoon dit leven, wat wij leven en waar wij doorheen moeten onderweg naar huis, zonder dood en zonder zonde, zonder kwaad en zonder ellende. En daarom, als hij wil omschrijven hoe het daar is, kan hij alleen maar stamelen en stotteren over hoe het er niet zal zijn. Wat daar niet is. Hij zegt bijna niet wat er wel is, maar wat er niet is. Zonder dit, zonder dat. Zonder tranen, zonder dood, zonder smart en zonder rouw. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Kijk. Als Johannes vooruit mag blikken in de toekomst, dan gaat dat natuurlijk niet voorbij met voorbijgaan aan het verleden en het heden. Het is net als met een wandelaar. Er zitten hier wandelaars in de kerk. In de Bijbel en in het geloof heb je alle drie: verleden, heden, toekomst. Als je loopt te wandelen, je kijkt alleen maar achterom, gegarandeerd dat je op je plaat gaat, of dat je tegen een lantaarnpaal of iemand anders aanloopt, of struikelt of valt. Je hebt ook van die eenzijdige mensen die alleen maar achterom levend kijken, kijkend leven. Vroeger was alles beter, vroeger. Alles beter. Die leven in het verleden kunnen soms ook niet meegroeien met de tijd. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar ook zelf moeite mee heb, hoor. Maar dan worden ze vaak verbitterd en hard en alles van nu is verkeerd. Daarbij telt ook het heden telt mee, want je hebt nu je leven, je hebt nu je plaats, je hebt nu je taak en een roeping. En om het beeld van die wandelaar maar te blijven, kijk goed uit wat er voor obstakels zijn op je levenspad. Je moet kijken of er niks voor je voeten ligt dat je over kan struikelen. Hè? Let op waar u uw voet zet en hoe je die neerzet. Maar dat doe je allebei, levend vanuit het verleden en levend vanuit het heden, met het oog op de toekomst. Het leven heeft immers een doel. En wie niet doelgericht leeft, ja, nou ja, leef je maar wat erop los. Dan een wandelaar gaat toch ergens heen, die komt ergens vandaan en die gaat ook weer ergens heen over het algemeen. Anders dwaal je maar wat rond. En daarom nu ook spreekt Johannes over tranen. Nee, daar huilen ze niet. Daar zijn geen tranen. Tranen waren er vroeger. In het verleden. En tranen zijn er nu. En er zijn er hier met tranen. De familie van de overledene. En weduwen. En weduwnaren. En mensen die hun kinderen verloren, soms meerdere. In de goede strijd van het geloof, tranen, van alle wonden die je oploopt. En wie is er die geen wonden oploopt in die strijd? Gelovigen hebben niet alleen maar meer vreugde dan de meeste mensen, bedacht ik zo. Gelovigen hebben ook meer tranen en meer verdriet dan de meeste mensen. En waarom? Nou ja, als het goed is, hoe ik ook geniet van dit bestaan en van zeker de laatste jaren van het een beetje niets doen en tuinieren en zo. Maar, en van de kleinkinderen en van mijn vrouw en het gezin en het huis waar je dankbaar voor mag zijn en alles. Maar als het goed is, voel je je in deze wereld niet echt thuis. En als je al dat nieuws maar op je af ziet komen en hoort komen en alles om je heen en dan kun je soms zo'n ontzaggelijk heimwee krijgen. Ik heb u al meer dan eens mogen voorhouden dat de gestalte van de gemeente Een van de beroemdste preken van mijn leermeester Dr. W. Aalders, dat is te vergelijken met die van de weduwe en van de bruid. En die hebben namelijk een overeenkomst, het stikkende heimwee bijna en het bijna verstikkende verlangen. En een christendom zonder lijden en zonder pijn en zonder tranen is geen christendom. En het is niet alleen maar al dat oppervlakkige blij, 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 blij. De weg naar de hemel is een weg met heerlijke vooruitzichten en schitterende visioenen en vergezichten waar je kunt genieten, onvoorstelbaar, maar tegelijk ook een weg van smart en kruis en doornen en distels. Het is een weg van struikelen en vallen en ik misschien nog wel meer dan u. En dan weer opgeholpen worden en opgeraapt worden door Jezus, veilig in Jezus' armen. Een tranenweg. Maar ze blijven niet, lieve mensen. Ze zullen afgewist worden. Eerst nog dit, tranen. Wat is dat? Tranen, ja. Die komen ergens hier vandaan. Er zit een dokter in de kerkenraad. Die weet dat beter dan ik. En daar heb je een traanbuizen. En ik heb nog nooit begrepen dat er zoveel vocht daaruit kan komen als het laatste jaar. Puur van de pijn. Tranen van pijn en van onmacht. Allemaal tranen over je wangen, uit je ogen. Wat zijn dat nou eigenlijk, tranen? Ja, dat is ook soms een uiting van onmacht. Soms een uiting van vreugde. Soms van ontroering. Je hebt ook nog zogenaamde krokodillentranen. Maar meestal is het toch van pijn. Pijn, eenvoudigst en het meest direct fysiek in je lichaam. Wat kun je pijn lijden om soms eenvoudige dingen, een zenuw en zo. Maar ook om hele vreselijke dingen. En ik heb heel veel mensen vreselijk veel pijn zien lijden. Ik kon er ook niet meer tegen aan het eind. Pijn in je ziel. Van krenking. Van verdriet. Tranen van berouw. Hoewel dat wel minder lijkt voort te komen. Maar misschien dat ik dan ook een achteruitkijker ben. We worden allemaal toch wel harder hoor. Een killer. Tranen om het kwaad in de wereld. Weer een schietpartij. Weer dit. Weer het onrecht. Tranen vanwege de echtscheiding. Tranen vanwege de dood. Dat is nog wel het meeste, denk ik. Verlies van man, vrouw, geliefden. Tranen in het hart. En dan nog het stille verdriet. Tranen van de kinderen die mishandeld, misbruikt worden. De niet gescheiden tranen, wie kan ze tellen? Wie kan ze tellen? De tranen gehuild bij de monumenten. Her en der. 6 november 1944. Sloeg een bom in bij het ziekenhuis in Gorkum in de Nicolaas Beetstraat. Ik heb daar veel gepreekt, vlakbij. En ik heb daar ook wijle dominee Cornelis van der Bos, de onvergetelijke Cornelis uit die grote kerk in Gorkum, de begrafenisdienst geleid. Vele stierven bij die bominslag. Patiënten, doktoren, zusters, 2 predikanten. En er hangt een gedenkplaat nu. Weer is een zware dag traag weggevloeid. Waarom, o God, kwam over mij dit leed? Maak gij mij stille, Vader, dat ik weet dat uit elk kwaad, elke traan, door u een zegen bloeit. Wie kan ze tellen? Wellicht denkt er iemand hier of thuis. zag er heel wat door die goede bril, dus de leesbril. Dan zie ik u maar vaag, maar met die anderen heel wat die er veel verdriet hebben gehad al onlangs of al een tijd geleden. Misschien zegt iemand, ik raak ze nooit meer kwijt, die tranen. Ik leef nog wel van buiten, maar van binnen ben ik dood. Ik kan me er zelfs iets bij voorstellen op de een of andere manier. Wie zal mijn tranen zien? Wie zal ze drogen? Gelijk de moeder van dat kind dat na zijn val over haar lief gebogen achter diens tranen weer een glimlach vindt. Wie zal mijn tranen zien? Wie zal ze drogen nu ik gebogen ga door smart en mij omhuld weet door het akelig zwart en in de diepte staar in plaats van in den hoge? Wie zal mijn tranen zien? Wie zal ze drogen? Dan is er ook nog de droefheid tot God. Prachtig boekje van wijlen professor G. Wisse. In de tekst gaat het vooral over de tranen van rouw, dood en smart. Want dat staat er gelijk achter. Geen tranen weg, maar dan ook geen dood meer, nog rouw, nog geklaag, nog moeite. Denk ook dat het de zwaarste tranen zijn bij een sterfbed en op een graf. Staren naar die lege plek. Wie zal mijn tranen zien? Wie zal ze drogen? Weet u wie? Dat mag ik dan vanavond weer hier komen preken en elders mocht ik dat doen en hoop ik dat nog te doen. En het leeft al maanden weer diep in mijn ziel. God alleen, gemeente. God alleen en God streep zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hoort u het? Hoor jij het goed? Ja, want het is net als met de wind, dat evangelie kan zo langs je oren waaien. Maar het moet hoofd voor hoofd. En hart voor hart naar binnen geblazen worden. Anders heb je er helemaal niks aan. En eerst bij mij, voordat ik hier ga staan, anders dan heb je er ook niks aan. God. Niet wij, want wij zijn maar slechte vertroosters. En ook niet schrikken hoor, want dat is misschien een eye-opener. Dat zei tenminste iemand van het koor Sion in Scheveningen bij die preek. Ook niet onze dierbare overledenen. Het is Gods werk. Er zijn de duizenden die verlangen naar de hemel om hun geliefden terug te zien. Maar dat is toch niet de enige troost in leven en in sterven, lieve mensen. Of het gebeurt, dat weet ik niet, blijf ik af. Maar onze geliefde doden, misschien doet dat wel zeer, maar dan toch moet ik het zeggen, die kunnen ons niet troosten. Het moet ons in alle dingen niet om de mens gaan, om welke mens dan ook, al hou ik er nog zo zielsveel van. Maar we moeten elkaar vroeg of laat weer loslaten en teruggeven aan hem die ons gegeven heeft en geschapen heeft. Het moet ons gaan om God zelf in Jezus Christus. Hij wist de tranen toch. Psalm 56, mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Heeft God gedaan. Staat in zijn register in het Latijn. En dat is voor het heden en voor het hier en nu al een geweldige, troostrijke gedachte. Want u denkt toch niet dat wij gelovigen voor niks huilen. God registreert je leed, je verdriet, je traan. In het Hebreeuws staat er in een leren zak. Hij bewaart ze als het ware in een leren zak met daarop in memoriam. En nu nog worden er in Israël heel vaak tranenflesjes bij de graven gezet. Dat is geen verdienste of zo. Het wil alleen maar zeggen, ik ben erbij. Ik ben is erbij. Ik weet ervan. Ik troost het hart dat schreiend tot mij vlucht. Las ergens, in een preek, het is ook maar een beeld, maar hij bewaart die tranen, zegt er eentje, als zandkorrels in een oester. En dan gaat hij dicht en dan komt er parelmoer omheen voor Gods parelenfabriek. En elke traan vormt hij om tot een parel en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde maakt hij daar een ketting van of laat hij dat door zijn engelen doen in zijn parelenfabriek. En als je dan thuis mag komen, dan is het welkom mijn kind en dan hangt hij die parelketting om je hals. Het is maar een beeld, vond het wel mooi. Maar nog veel groter, lieve mensen, is dit niet alleen dat God er vroeger en nu van weet, dat ze er straks niet meer zullen zijn. Geen één. Alle tranen van hun ogen afwissen. Denk ook dat we daar geen traanbuizen meer hebben. En dat woordje afwissen, dat staat in het Grieks een woordje exaleifo. Exaleifo, dat betekent vernietigen. Totaal doen verdwijnen. Ja? Nou, dat beeld nog even van de net uit dat dichtstukje. Daar spelen wat kinderen op straat en daar valt er eentje snoeihard op zijn knieën. En die heeft een schaafwond en die bloedt. En dat kereltje gaat daar krijsen en blaren en mekken. En de tranen lopen hem over de wangen. En al die speelmakkertjes proberen dat kind een beetje te troosten. Maar dat lukt niet en hij blijft maar huilen. De ene stroomt naar de andere. Moeder, moeder. En dan komt de moeder. Die bukt zich over dat kind en die drukt het tegen zich aan. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en ze overlaat dat kind met kussen en dan neemt ze een zakdoek of een papieren zakdoekje, vroeger het puntje van de schort en dan droogde ze de tranen van zijn wangen helemaal, tot je er niks meer van zag. Dat is nou eigenlijk in alle eenvoud de troostrijke boodschap van dit visioen van Johannes. En dan speelt het even later weer vrolijk verder met of zonder pleister. Zo zal het wel zijn. Wanneer? Dat staat ook in dat tekstgedeelte. Dan als al het oude voorbij is. Als de eerste dingen zijn weggegaan en weggedaan en alles nieuw is. Eerder niet? Nee, lieve mensen, ik moet u teleurstellen, eerder niet. Tot die tijd moet u het met tranen doen en ik ook. En wat ons aan hemelse troost in dit leven ten deel valt, dan moeten we geen te lage verwachting koesteren, maar vooral ook niet een te hoge verwachting. Je hebt van die zogenaamde christenmensen, die doen net alsof je in het geloof van alle pijn en leed en verdriet verlost bent. Dan krijg je die hele succesformules uit Amerika overgewaaid en zo. Nou, vergeet dat, maar ik weet wel hoor, je kunt soms zo vol zijn van God en van Gods goedheid en van Gods zoetheid, dat je gaat zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht, dan is het wel stikke donker hoor, zingen, daar ik hem verwacht, eerste keer dat ik op Urk was, en de laatste keer, voluit dat orgel, en mijn hart, en dan stopt die organist, wat mij moog treffen. Daar zing je wat. Wat mij moog treffen. En doen het volle werk tot de God mijns levens heffen. Lachen door de tranen heen. Je kunt reizen naar de lichtstad met de puilen poorten. Maar het is net als met een lot uit de staatsloterij of wat voor loterij. Je kunt geen geld opmaken wat je nog niet hebt. En je kunt niet op gaan maken wat je daar pas krijgt. De smaak van het vaderhuis blijft ten dele en in hopen. Dat was in de hopen des eeuwige levens van vroeger op de kaart. En tot de laatste ademtocht zal er in dit leven genoeg reden zijn om te huilen. Jongelui, daar komen jullie ook wel achter. En je mag ook wel huilen. Je hebt mensen die zeggen of die denken dat je je groot moet houden. Je moet niet huilen. Johannes die leert ons vanavond dan wel iets anders. Die zegt dat we verwacht worden met betraande ogen en met natte wangen. Anders kan die nooit die tranen afwissen als je ze niet hebt. En de duivel weet nog wel trucjes om ons te laten huilen, hoor. Daarom moeten wij de mensen niet willen vertroosten. We moeten eigenlijk net als die kinderen doen op straat. Die zegt, kom maar mee, kom maar mee. Geef me hand, ga maar naar je moeder toe. Moeten wij ook leren. Dat is als je de zegen meekrijgt. Dat wil zeggen dat je de mensen bij de hand probeert te nemen. Dat is heel moeilijk. Hij zegt, kom maar mee naar vader toe. Laatste vraag. Ook mijn tranen. Zal God ook uw tranen afwissen? De onze? Ook dominees worden niet automatisch zalig. En er is reden genoeg om die vraag te stellen. Ten eerste verdienen we het niet. God zou ons tot in de eeuwigheid moeten laten huilen. Ten tweede, tegenwoordig gelooft het overgrote deel van ons volk bijna niks meer. Niet in de hel en niet in de hemel en heel veel... Zogenaamde gelovigen vinden het in de wereld al veel aangenamer dan in het geloof. Dat zien we ook in Katwijk gebeuren. Eerder een last. En als we nog in de hemel geloven, nou ja, als je maar goed geleefd hebt, dan kom je er wel. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord als predikanten bij sterfbedden en ook bij andere gelegenheden. Dan stonden ze bijvoorbeeld bij de overledenen en dan zeiden ze, als er nou eens iemand toch de hemel verdiend heeft, dan was hij het wel of zij het wel, of mijn vader of mijn moeder. Alleen nog maar begraven bij je thuis. Of cremeren. En die bekrompen christenen. En die mensen daar in die Ichterskerk, nou laat die nou maar kletsen hoor, de gemeente van Christus echter redeneert niet. Wij geloven. En laat de wereld nou maar klepperen met de hand op de Heilige Schrift. Met de hand op de Heilige Schrift weten wij dat alleen de tranen afgewist worden van die grote scharen, gaan we niet zuinig doen, die niemand tellen kan. Het is niet maar van een enkeling en alleen maar voor die dit en dat allemaal heel bijzonder hebben meegemaakt en voor die buitengewoon, buitengemeen bekeerde mensen. Nee, daar niet aan meedoen, maar ook niet alsjeblieft met het hele oppervlakkige geruststellen met allerlei valse redeneringen. Ik heb mijn best gedaan, dat is toch wel genoeg. Nou, met bestdoenerij kom je niet thuis, helaas. Wier tranen worden straks afgewist. Hun. Hij zal alle tranen van hun oog. Wie is hun die de lange klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Blijft de twee wegen. Die God hier en nu in het heden en het verleden gevonden. Nee, die door God in het verleden en in het heden telkens weer gevonden werden en opgeraapt werden. En door God meegenomen hebben op de reis naar huis. Hoe dan worden we opgeraapt en gevonden in dat kind van Bethlehem, de koning van Golgotha, de vorst van Pasen. En hoe brengt hij ons dan thuis? Door de poort van de vergeving van al onze zonden. Schrijf, Johannes. Zal ik het zeggen en niet doen? Schrijf, Johannes. En wij dan verder, ach, in alle eenvoud. Zonder elkaar te veroordelen, want we maken allemaal heel veel fouten. Elkaar steunend, dragend, oprapend, in alle eenvoud uw kruis aanvaard. Mijn tranen aanvaarden. Ook die van het berouw, van ziekten, zwakten, medelijden, van de raadsels en de waaroms. Ook die van de rouw en de dood. Hoe zalig is het volk, hoort u het, dat naar zijn klanken hoort. Johannes kreeg zijn apocalyps, zijn ontsluiering. Geen tranen meer. Hoe is het nou in de hemel? Hoe is het nou in de hemel? Mag ik u tenslotte meenemen in een beeld naar een willekeurig huisje? Misschien ook hier in Katwijk vroeger. Moeder aan het bed van haar stervende dochtertje, jaar of 10 oud, broodmager. Het kind is bleek en moe. En moeder had in de kamer gelopen en zachtjes gezongen. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. In de hemel is het schoon. Maar ja, vraagt dat kind plots moeder. Hoe zal het zijn in de hemel? Moeder wilde dat kind troosten. Daar in de hemel, mijn lieve kind, daar is alles licht, enkel licht, God, enkel licht. Het kind kreunde en zei, maar moeder, dat doet zo zeer aan mijn ogen. Daar zal allemaal muziek zijn, lieve schat, mooie muziek van zilveren bazuinen en gouden trompetten. Maar het kind zei toen, maar moeder, dan krijg ik nog meer hoofdpijn van al dat lawaai. En moeder zweeg en wist het niet meer en kreeg ook tranen op haar wangen. En ze zette zich op de rand van dat bed, boog zich voorover en legde het hoofd van dat stervende meisje tegen haar borst. Ze drukte het zacht en teer tegen zich aan. Toen bleef het een tijdje stil. En daarna zei dat meisje heel zacht, haar laatste woorden, zo, lieve moeder, zo zal het zijn in de hemel. De hemel is Gods moederliefde en Gods moederliefde is de hemel. Gelooft dat evangelie en laat u er levenslang en stervens en rouwens diep doortroosten. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maranatha. Amen.